Goedemiddag allemaal. Ontzettend mooi dat jullie hier zijn. En ik heb even een plekje nodig voor mijn timer. Zo. Super dat wij hier vandaag met z'n allen mogen vieren dat er mensen worden toegevoegd aan Gods Koninkrijk. Dat mensen ervoor kiezen om hun volledige leven achter te laten zoals ze het gewend zijn, in de handen van Jezus Christus te leggen en daarmee een nieuwe start te maken. Maar doop is tegelijkertijd ook een thema wat misschien een beetje uitleg nodig heeft. En dan denk je misschien, oh ja, ik ben hier voor het eerst in de kerk. Of je denkt, ik geloof helemaal niet. Dus waarschijnlijk heeft hij een soort lesje bedacht, zodat ik snap waar het over gaat. Maak je niet druk. Er zijn hier ook mensen die misschien 10, 15, 20 jaar geleden al een keer gedoopt zijn. Ik ben op mijn 16e gedoopt en ik heb eigenlijk om de zoveel tijd uitleg nodig van wat betekent doop nou eigenlijk. Want die betekenis van doop is zo ontzettend krachtig en zo ontzettend mooi. En tegelijkertijd, door ons leven, de dingen die we doen, vergeten we soms ook wat we hebben beloofd. Vergeten we soms ook wat God aan ons heeft beloofd. Oké, en wat ook ter sprake komt bij doop zijn verschillende soorten thema's. Verschillende soorten metaforen waarop je kan uitleggen wat is de doop nou precies. En ik had er heel veel kunnen kiezen. En ik heb gekozen voor de begrafenis. En dan zul je misschien denken, Steven, ik heb klasgenoten meegenomen. Ik heb vrienden meegenomen. Ik dacht, misschien wordt dit wel een chille dienst. Moet je nou per se hebben over een begrafenis? Over de dood? Moet het nou weer op die manier? Ja, sorry. Dat moet even op die manier. En ik zal uitleggen waarom. Als ik denk aan het woord begrafenis. Als ik denk aan het woord dood. Als ik denk aan een graf. Ik denk aan een grafsteen. Dan denk ik ook vaak aan die drie letters die op zo'n grafsteen staan. Helemaal in van die Hollywood films. Met Halloween zie je ze ook vaak, van die stenen. En er staat dan op R.I.P. Rest in peace. En dat is, ik weet nog wel, toen ik vroeger als kindje tekende. Ik tekende veel en dan teken ik op een of andere manier ook best wel vaak grafstenen. Maar ik weet dus niet per se waarom. Maar dan zette ik ook altijd R.I.P. erop. En dat betekent dus rest in peace. En als ik met mensen praat. En het valt jou misschien ook wel op. Als je aan iemand vraagt, een collega of een vriend, buurman, buurvrouw. En je zegt, hey, hoe gaat het? Ja, druk. Druk. Geen tijd. Vooral in deze dagen rond kerst. Maar je kent ze wel. En misschien ben je zelf ook zo'n persoon. Altijd druk, altijd druk. En ik heb een collega. En die zegt altijd als je hem wat vraagt. Zo van, joh, zou je dit nog even willen doen? Dan zegt hij, ja joh, ik rust wel als ik dood ben. Weet je wel, echt even zo'n sneertje. En op een of andere manier ben ik dat ook een soort van overgenomen. Heb ik dat ook een beetje overgenomen. Niet dat ik dat altijd zeg, maar soms dan heb ik wel eens het gevoel, heb ik wel tijd om te rusten. En zo'n uitspraak, rest in peace, dat laat bijna iets zien van onze maatschappij. Dat laat bijna iets zien van de lat die wij leggen op elkaar en op onszelf. Het is bijna zo dat jij pas in staat bent om volledig rust te ervaren in je leven als je dood bent. En voor sommige mensen is dat ook de enige oplossing, de enige uitweg. Misschien als ik er niet meer ben, dat ik eindelijk rust heb. Het leven is voor sommigen te veel. Het leven is voor mij soms te veel. Het is te druk. Er is te veel verdriet. Er is te veel zonde. En met het woord zonde bedoel ik niet het woordje uit te leggen met dat je stoute dingen doet of dat je verkeerde beslissingen maakt. Maar zonde echt in de uitleg, in de meest heldere uitleg, dat je je doel mist. Je leeft maar wat. Ik had vorige week, ik ging op maandag naar mijn werk. En toen ik uit mijn werk kwam, was het ineens donderdag. Ken je dat gevoel? Dus je gaat gewoon naar je werk 's ochtends en op het moment dat je weer thuis aan de eettafel zit, lijkt het alsof je 3 dagen hebt overgeslagen. Dat is gewoon allemaal in een waas voorbij gegaan. En dat voelt misschien niet als zondig, maar vaak merk je wel van, wat is nou eigenlijk het doel in mijn leven? Waarvoor doe ik dingen? En als je heel kritisch naar jezelf kijkt, dan weet je misschien ook dat je vaak als oplossing voor dat lege gevoel, als oplossing voor dat gejaagde gevoel, als oplossing voor dat drukke gevoel, kiest voor een oplossing wat vaak als gevolgen weer heeft dat je nog ongelukkiger wordt. En dat is ook de valkuil van zonde. Dat is de valkuil van keuzes baseren op egoïstische gevoelens. Ik voel me niet fijn, ik voel me niet goed, ik voel me niet op de plek waar ik hoor te zijn. Met als gevolg dat je eigenlijk doorleeft en doorleeft. En misschien als enige troost in je achterhoofd hebt, maar als ik straks er niet meer ben, dan heb ik rust. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van God geweest. Dat is niet de manier waarop Hij ons heeft bedacht. En ik wil met jullie lezen uit Romeinen hoofdstuk 6, vanaf vers 1 tot en met 5. In het titeltje erboven, daar staat: de zonde heeft geen macht over ons. Wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen wij doorgaan met zondigen om daardoor meer genade van God te krijgen? Geen sprake van. Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Waarom zouden we dan nog zondigen? Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem, één in dood en leven. De doop wordt dus omschreven als sterven in Christus. Het leven wat jij leidt, daarvan voel je misschien wel van, dit is het niet. En je hoorde het ook al een beetje in de getuigenissen zo net. Ik leidde een leven, wordt er vaak gezegd, waarbij ik merkte, dit is niet wie ik ten diepste ben. En dan is het eigenlijk heel gek, of ik vind het persoonlijk heel gek, om dan te zeggen, dus ik moet sterven aan mezelf. Dat is iets wat God vraagt aan de mens. Om te sterven met hem. Te sterven in je zonde. Dat je zonden weggaan en dat je sterft in Christus. En altijd als ik dat stukje lees of preken hoor over sterven, dan krijg ik echt een soort rilling. Dat ik denk van, wat klinkt dat akelig, wat klinkt dat verschrikkelijk. Maar de doop is een nieuwe start. Maar een nieuwe start werkt alleen als je vanuit een echt startpunt weer opnieuw kan beginnen. En op het moment dat jij half stopt met iets, dan is het heel moeilijk om volledig voor iets nieuws te gaan. Het is heel moeilijk om een dieet te volgen als je hele voorraadkast nog vol zit met lekkers. Ik spreek uit ervaring. Het is heel moeilijk om te stoppen met suiker als je alleen maar producten in huis hebt waar altijd suiker in zit. Dus je moet bijna volledig, of nee, niet bijna, je moet volledig alles uit je huis weghalen wat met suiker te maken heeft, wil je ermee stoppen. Anders maak je het jezelf veel te moeilijk. En met het leven is dat net zo. Je kan heel makkelijk denken, ik wil echt helemaal voor God leven. Ik wil echt liefdevol zijn naar de mensen om me heen. Ik wil echt vol passie en goedheid zijn voor de mensen om me heen. Maar tegelijkertijd heb jij in jouw voorraadkast nog best wel veel potjes met woede. Best nog wel veel potjes met wrok. Je hebt nog ergens een halve liter jaloezie staan. En dat zijn allemaal dingetjes die stuk voor stuk niet zo heel veel lijken. Maar de mensen die zich laten dopen, die hebben eigenlijk een moment gehad van besef dat ze voor die voorraadkast stonden. Hem opentrokken en dachten, ja, maar als dit er allemaal staat, dan kan ik nooit een nieuw leven gaan leiden. Als dit er allemaal blijft zitten, dan kan ik nooit opnieuw beginnen. Dus wat zij zeggen is, ik moet dit allemaal weghalen. En voor sommige mensen die aan het diëten zijn, klinkt dit al heel rigoureus. Maar de Bijbel gaat dus nog een stapje verder. En die heeft het niet over diëten. Die heeft het over je volledige leven wegdoen. Doodgaan. Het is best intens, hè? Ik zie heel veel mensen nog steeds kijken. Oké, is dat nu een beetje klaar met die dood? Ja, ik ga zo ook richting leven. Dat je het al even weet. Maar dit is echt belangrijk om te beseffen. Want misschien denk je, wat doe ik hier? Waarom gaan deze mensen zich straks laten dopen? Nou, dit is een van de redenen. Een reboot. Helemaal opnieuw starten. En opnieuw leven voor Jezus. Alles achter je laten en samen met Jezus doorgaan. En in vers 4 en 5, dan zie je heel duidelijk, de doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Dat is de hoop. Dat is de belofte. Wij zijn de één geworden met hem, één in dood en leven. De focus ligt dus niet alleen in dit stukje op de dood. De focus ligt ook op de opstanding. Jezus heeft de belofte gedaan. En voor degene die denken, Jezus, wie is Jezus? Ik hoor die naam wel eens op mijn werk. Als de printer vastloopt, dan wordt vaak deze naam aangeroepen. Maar misschien ken je Jezus niet zoals wij Jezus kennen in de kerk. En Jezus zoals wij hem kennen in de kerk is een Jezus, de Zoon van God. Die op het moment dat God vanuit de hemel naar de mensheid keek. Door alle tijd heen. Want het verhaal speelt zich ongeveer 2000 jaar geleden af. Maar in de Bijbel staat ook dat God ook onze tijd en in de toekomst nog verder voor ons al voor ogen had. En dat hij zag van eigenlijk wil ik zo dicht bij die mensen komen. Wil ik ze zo graag vertellen hoeveel ik van ze hou. En wil ik zo graag dat zij elke dag bij mij kunnen komen. Maar er zit iets tussen. De dood zit ertussen. Zonde zit ertussen. Slechtheid zit ertussen. Verdriet, pijn. Mensen kunnen niet bij mij komen, want zij kunnen mij niet zien zoals ik ben. En ik kan niet bij hun komen door de manier hoe zij leven. Dus er moest iets gebeuren. Er moest iemand naar de aarde om het voorbeeld te geven. En dat was zijn zoon. De zoon van God, Jezus Christus. Die komt naar de aarde. Over 2 weken gaan we dat vieren met kerst. Hij komt als een babytje. En dan wordt er een stukje overgeslagen in de Bijbel. En dan zie je ineens vanaf zijn 30ste dat Jezus allerlei dingen gaat doen. Wonderen, tekenen. Liefdevol met mensen omgaan. Hij gaat een voorbeeld geven. En op een gegeven moment laat hij zien, het koninkrijk van God is liefde. Goedheid. Mensen onvoorwaardelijk liefhebben. En hij laat dat zien, maar dat was zo radicaal dat hij uiteindelijk moest sterven. En dat klinkt ook als een heel erg dramatisch en moeilijk verhaal. Waarom moet dat nou? Wat ging er mis? Maar er ging niks mis. Het was een keuze. Het was een offer van Jezus. Het was het plan van God. Dat hij zei, als Jezus nou sterft, datgene wat ik het allerliefste heb, als die nou sterft in de plaats van de mens, dan kan die band tussen mij en de mensen weer hersteld worden. En Jezus stemde daarmee in. Die wilde dat doen. Dus Jezus stierf toen voor de zonde van de zonden die toen al begaan waren, maar ook voor de zonden die wij hebben. Voor onze levens die wij leven zonder doel. Dat wij weer een doel zouden krijgen. En dan zegt Jezus, het is gedaan, het is goed. En hij sterft voor onze zonden. En wat wij geloven, en dit is een cruciaal punt, is dat het daar niet eindigt. Wat wij geloven is dat Jezus afdaalt naar het dodenrijk. En daar samen met zijn vader, door de kracht van zijn vader, de strijd aangaat. En uiteindelijk de dood overwint en weer opstaat. En dit is het punt waarop er een groot verschil ontstaat. Veel mensen die snappen nog wel dat Jezus als wonderman en wijze filosoof nog wel wat te bieden heeft. Maar dit is het stukje wat het baakt of breekt. Dit is het stukje waarom je kiest, ik laat me dopen of niet. Als je je laat dopen, dan geloof je dat je opstaat uit de dood samen met Jezus. Amen. Is dat ook wat jullie mee eens zijn? Dus je sterft, wat op zich al genade is. Want je leven zoals je het leeft, vaak weten veel van ons al, dit is niet zoals we willen leiden. Zo zwaarmoedig en zo moeilijk met al die moeilijkheden en die drukte. Ik heb liever dat ik sterf, dan heb ik rust. Maar als je laat dopen, dan weet je, ik hoef niet te wachten tot ik sterf. Ik mag nu al sterven en dat is niet eng, nee dat is super. Want ik mag opstaan in diezelfde kracht van God die ook uit de dood is opgestaan. En die kracht zorgt ervoor dat ik het leven aan kan. Dat is wat je gelooft met de doop. Dat is de belofte van God. Dus de belofte dat Jezus bij je is, dat je diezelfde kracht hebt als Hij, dat geldt dan voor de doopelingen, maar ook voor jou en mij, als je daarvoor kiest. En dan gaat eigenlijk de RIP, wat staat voor Rest in Peace, verandert in Rise in Promise. Je hoeft niet meer te rusten in vrede aan het einde van je leven. Nee, je mag op dit moment al sterven aan jezelf. En opstaan in die belofte. Dus van rest in peace naar rise in promise. Als er ooit een christen is die RIP op zijn grafsteen heeft staan, dan moet het die betekenis hebben. Dat hij opgestaan is in de belofte van Jezus en daarom het leven heeft geleden zoals hij het zou moeten leiden. En ik wil afsluiten met een laatste voorbeeld. Een voorbeeld van 2 jongens waarvan ik wel eens denk, volgens mij heeft God het zo bedoeld dat ik zo enthousiast door het leven ga. En dat zijn mijn eigen 2 zoontjes. Ik heb een jongen van 6 en een jongen van 2. En ze slapen met z'n tweeën in een stapelbed op 1 kamer. En als ik hun 's avonds op bed probeer te brengen en ze hebben een drukke dag gehad, soms moet ik ze dan even omkopen met iets wat ze de volgende dag krijgen als ze nu goed gaan slapen. En dan zeg ik, oké. Als jullie nu goed gaan slapen, dan gaan we morgen vroeg pannenkoeken eten als ontbijt. En dan zegt ze, oké. En dan gaan ze slapen. Ja, dan gaan ze slapen. En de volgende ochtend, ik sta meestal om zes uur op. En van 6 tot 7 heb ik dan Steven tijd. En vanaf 7 uur begint papa tijd. Elke dag weer opnieuw. Dus van 6 tot 7 zit ik beneden en om 7 uur wordt hun pinguïn groen. En dat betekent dat ze naar beneden mogen. En alleen op Spotify is rustige pianomuziek. Ik ben aan het lezen of aan het bidden. Ik zit daar relaxed, chill. En ik hoor altijd wanneer het 7 uur is. Want ik weet niet wat Isaac doet. Die slaapt boven. Maar dan hoor je 's ochtends om 7 uur hoor je dit. Dan hoor je het bed kraken. En dan ineens. Eén paar voetstappen. En dan hoor je ineens. Pinguïn groen. En dan is de tweede ook wakker. En die komt dan. En dan hoor je ze van die trap af. En we hebben zo'n deur die klemt. En dan is het meestal de jongste van 2. Die schopt. Want hij weet, zo lukt het niet. Dus ook de. Pannenkoeken? En dat is die enthousiasme, die reactie. Dat is wat God voor ons bedacht heeft. Hij heeft een belofte aan ons gedaan. En veel van ons die hebben zich al ooit laten dopen. Of die gaan al jaren naar de kerk. En we lezen in de Bijbel beloftes. Maar God wil dat elke dag weer, als jij opstaat. En denkt aan de beloftes die God voor jou heeft. Dat jij 1 met hem bent in de dood en daarna 1 in de opstanding bent. Dat hij elke dag bij jou is. Dat hij voor je zorgt. Voor je strijdt. Jouw energie geeft. Dat wil hij niet dat jij gewoon zo uit je bed komt. En denkt, ik rust wel als ik dood ben. Nee. Hij wil dat je van je bovenste bed naar beneden springt. Van de trap af rent. Want je vader zit al op je te wachten. Met zijn belofte. Dat is waar hij naar verlangt. Dat je naar beneden komt, die deur opentrapt. En zegt, papa, hier ben ik. Wat gaan we doen vandaag? U heeft toch beloofd om met me mee te gaan. En dat is wat ik voor jullie verlang. Dat vanaf vandaag, elke dag. Na de doop. Elke dag mag leven met het idee van God heeft bepaalde beloftes voor mij. En ik hoef niet steeds bang te zijn. Zijn die wel echt voor mij? Nee. Je mag elke ochtend naar beneden rennen. Die deur open trappen. En je vader in de armen vliegen en zeggen. Hier ben ik. Wat gaan we vandaag doen, papa? Dat is zoals Jezus Christus met ons wil leven. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Ik wil graag met jullie bidden. Trouw Vader in de hemel, dank u wel dat u een God bent die zoveel van ons houdt dat u zichzelf heeft gegeven. Dank u wel dat u uw goddelijkheid, dit bovennatuurlijke kracht, heeft achtergelaten om met ons hier op aarde te zijn. Dat u bent gestorven, maar dat u uiteindelijk ook ervoor heeft gekozen om ons mee te nemen in die opstanding. Dat u de dood heeft overwonnen, heeft u niet gedaan om uw eigen ego te bewijzen. Om uw eigen goedheid te bewijzen aan uzelf of aan de mensheid. U heeft het gedaan voor ons. En we zijn u daar dankbaar voor. En ik wil eigenlijk aan ieder van jullie vragen. We zijn hier natuurlijk voor de dopelingen. Maar God is hier ook voor jou. Als jij het idee hebt, ik ken die Jezus nog niet zo goed. Maar er is iets wat in de muziek mij pakte. Er is iets wat in de boodschap mij pakte. Er is hier iets waardoor ik denk, ik wil die Jezus beter leren kennen. Dan wil ik je vragen, terwijl alle ogen gesloten zijn, terwijl alle mensen gefocust zijn, even op zichzelf, niet op jou, je hoeft nergens bang voor te zijn. Dit is jouw moment, wil ik je vragen, als jij je hart aan Jezus Christus zou willen geven, wil je dan je hand even kort opsteken, zodat we voor je kunnen bidden. En hou hem even omhoog, want ik moet even rondkijken, aangezien we hier in de cirkel staan. Amen. God heeft je hand gezien. Zijn er meer mensen? Hou hem even omhoog. Yes, ik zie je hand. Ik zie jullie handen. Prachtig. En het gaat er niet om dat ik jullie handen zie. Het gaat erom dat Jezus Christus jullie handen ziet. Laten we met z'n allen, voor degenen die dat ook gewend zijn, gewoon meebidden samen met deze mensen. En als je je hand hebt opgestoken, probeer je hart te openen en laat deze woorden binnenkomen. Lieve Heer Jezus, dank u wel voor deze prachtige mensen die op dit moment hun handen hebben opgestoken en hun harten hebben geopend voor u. Ik bid u, kom daar, Heer, met uw liefde en uw trouw. Maak uzelf bekend aan deze mensen. Laat uzelf zien wie u bent. Heer, dat zij mogen voelen dat zij niet zomaar hun hand hebben opgestoken tijdens een moment. Heer, maar dat dit voor hun een anker mag zijn in hun leven. Dit is namelijk niet zomaar een beslissing. Nee, dit is een leven geven aan Jezus. Dank u wel dat u daarnaar luistert. Dank u wel dat u in hun hart komt op dit moment en hun vervult met uw aanwezigheid. En ik bid u ook voor al deze andere mensen. Wilt u ze zegenen? Heer, en ik bid u dat de boodschap dat wij mogen sterven in u en mogen opstaan in uw kracht, dat die mag landen in elk van ons hart als wij hier weer vandaan gaan. U bent groot, u bent goed en we zijn u dankbaar voor alles wat u geeft. Amen.